Eerst zijn we nog even in het einde van hoofdstuk 11. Waar dan staat dat die twee volkeren weer bijeen zullen komen en dat hun tegenpartij dus uitgeroeid zullen worden. De tegenpartij dus zijn trouwens specifiek de tegenpartij dus van Juda. Dat is wel aardig om dat even op te merken. Kijk, in vers 12 lees je: hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en nog een keer de verstrooiden uit Juda vergaderen. Dat is twee keer hetzelfde, behalve dan dat de twee zinnetjes betrekking hebben op twee verschillende volkeren feitelijk. Maar of ze nou verdreven zijn of verstrooid, die twee woorden had je ook kunnen verwisselen en er veranderde dus niks mee. Dat heet een parallelisme, die zinnetjes lopen gelijk. Maar in vers 13, de nijd van Efraïm zal wegwijken. En in het latere deel van het vers, Efraïm zal Juda niet benauwen en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ertussenin, de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Maar tegenpartijders van Juda is toch echt heel wat anders dan de nijd van Efraïm. Waarna je moet afvragen, wie zijn dan die tegenpartijders van Juda? En niet van Efraïm, maar wel van Juda. Nou ja, dat is ongeveer het volgende woord in het volgende vers dus. De Filistijnen. Dat klopt precies hoor, ja. Want er staat, zij zullen de Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Dat wil zeggen, Juda en Efraïm zullen tezamen die van het oosten beroven. Want aan de westkant heb je, min of meer aan de westkant, Filistijnen. En in het oosten heb je inderdaad direct aan de grenzen van Kanaan, zeg maar, heb je Edom en Moab en Ammon. Die drie tezamen, die vind je tegenwoordig in het gebied van Jordanië. Of dat is eigenlijk het gebied van Jordanië, de oostkant van de Jordaan. En dat betekent dat deze volkeren, dat zijn de meest naaste buurvolkeren, het eerst aan de beurt zijn. Ja, dat zijn ze aan de beurt, zo heet dat. De Filistijnen, Edom, Moab en Ammon. De vijand aan de westkant, nou het is de zuidwestkant eigenlijk. Want de Filistijnen, dat weet u, dat is de Gaza-strook. Afgezien daarvan, Gaza was nou eenmaal de belangrijkste van de vijf Filistijnse steden. En in onze dagen de belangrijkste van de Palestijnse steden. En ik hoef toch hopelijk niet uit te leggen dat er heus geen verschil is tussen Palestijnen en Filistijnen. Dat is volstrekt hetzelfde woord. En afgezien daarvan, de Palestijnen noemen zich de Filistijnen. Wij zijn de Filistijnen en wij zullen dat Israël wel eens te grazen nemen. Dat is het ongeveer. Zo zit dat. En natuurlijk zijn ze het niet, want dan kan iedereen bewijzen dat ze het niet zijn. Want de Filistijnen, dat was enige honderden jaren voor Christus. En we leven nu enige duizenden jaren na Christus. Dus het zijn andere mensen, dus ze zijn het niet. En dat is een kromme redenering, maar velen trappen daar wel in. Dan kan je net zo goed zeggen dat de Joden uit de Joodse staat het niet zijn. Want het waren hele andere 2000 jaar geleden die op Goede Vrijdag de Heer kruisten. Om zo te zeggen. Maar het punt is, het wordt geacht hetzelfde volk te zijn. En wat vandaag leeft zijn de erfgenamen van wat in het verleden heeft plaatsgevonden. En als je je vandaag een Palestijn noemt, dan plaats je dus in de traditie van diezelfde Filistijnen die Israël in de tijd het leven hebben zuur gemaakt. Hoe lang geleden dat ook maar geweest mag zijn. En zelfs als je bewijst dat de huidige Joden nauwelijks of helemaal niet van Juda afstammen, niet dat ik dat zo denk, maar dat wordt nog wel eens beweerd, dan moet ik u zeggen, ja, als ze nou van Juda afstammen, maakt niks uit, maar ze noemen zich Joden, ze gedragen zich als Joden, ze hebben een Joodse godsdienst, ze claimen de rechten van de Joden. Hoezo? Dan zijn zij dus het Joodse volk. Dat kan niet missen. Moeilijker mag dat echt niet wezen, hoor. Dat is de Bijbelse gang van zaken. Het is ook de manier waarop de Heer zelf rekent. En nog veel moeilijker geval wordt waarschijnlijk Amalek. Want er staat in de Bijbel... de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En die strijd zal pas beslist worden... als Israël definitief het land erfelijk in bezit heeft genomen. Namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Waar zoek je Amalek dan vandaag? Het moet ergens zijn... En dat die mensen als zodanig met gebeurtenissen uit het verleden niks te maken hebben... en daar niet verantwoordelijk voor zijn, ja, dat maakt niet zoveel uit. Waar het om gaat, is dat ze er de erfgenamen van zijn. En zo is het maar net, zijn met die Filistijnen uiteraard ook zo. We hebben trouwens... We hebben trouwens aan het eind van hoofdstuk 14 alsnog een profetie specifiek... over de Filistijnen. En weet u wat nou zo leuk is? Er staat... Het is me nooit opgevallen, eerlijk gezegd. Ik zie het nou voor het eerst. Er staat boven vers 28... van Jesaja 14... Er staat in mijn Bijbel... profetie tegen de Filistijnen.
Ja.
Heb je dat? Nou, en wat staat er in vers 29? Verheug je niet gij... Palestina, want dat betekent dat het het land is van de Filistijnen. Ja, het is heus hetzelfde woord, het is hetzelfde begrip. En de vertalers hebben, om dat duidelijk te maken, hebben ze, of wie het maar waren, die hebben boven vers 28 gezet, profetie tegen de Filistijnen. Als ze dat niet gedaan hadden, had je erboven gezet, profetie tegen de Palestijnen. Maar dat is het ook, dat maakt geen verschil. Zie? Nou goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Wat we in de Bijbel lezen namelijk is dat nadat eerst de Joodse staat zelf onder het oordeel is terechtgekomen, volgen daarna inderdaad de buurlanden. En het einde van is inderdaad die van, die wordt meestal het eerst genoemd, die indruk heb ik tenminste, Palestina, dat wil zeggen de Filistijnen. En daarna inderdaad Edom, Moab en Ammon. En dat zijn broedervolken. Dat wil zeggen, dat zijn die volkeren die onterfd zijn geworden. Want Jacob, namelijk Israël, kreeg eerst geboorterecht boven Esau, namelijk Edom. En dat er een spanning is, dus we hebben een broedertwist is tussen Israël en Edom, mogen duidelijk zijn. Maar ook tussen Israël en Moab en Ammon, want Moab en Ammon stammen van Lot... En dat was de oudere tak van de familie, want Lot stamt van Haran. Dat was de oudste broer van Abraham. En die tak is aan de kant geschoven, Haran. En zijn zoon Lot dus ook zijn aan de kant geschoven. En de Heer heeft het eerstgeboorterecht aan Abraham gegeven. En daarmee dus Lot gepasseerd. Haran en Lot. Hij is erg interessant, moet ik u zeggen, want ik heb gemerkt in de loop der tijd, ja, soms valt je ineens iets op, dat het erfrecht wel degelijk toch weer bij de oudere tak van de familie terecht kwam. Nee, niet bij Esau. Maar van Lot stamt Moab en van Moab stamt Rut. En Rut trouwde met Boaz. En daar kwam David uit voort. Met andere woorden, David was langs een vrouwelijke lijn... wel degelijk rechtstreeks een afstammeling van Haran, de oudere broer van Abraham. En zo komt de erfenis dus toch nog daar terecht. Iets dergelijks heb je ook bij Absalom. U weet wel, Absalom wilde koning worden en hij werd gedood. En Salomo kwam... uiteindelijk daarvoor in de plaats. Maar Rehabeam, de zoon van Salomo... trouwde met een kleindochter van Absalom. Zodat de troon toch nog bij Absalom terecht kwam. Postuum, maar niet te min. En zo ken ik er nog een paar, maar die zijn moeilijker aan te halen... omdat de geschiedenissen minder bekend zijn. Dat is een heel opmerkelijke zaak. Maar dat maar even weer tezijde. Wat de Filistijnen betreft, dat waren helemaal geen Israëlieten, ook geen broedervolken. Filistijnen kwamen van, waren Kreti, dan wel Pleti. hoe je ze maar noemt. Ze kwamen van Kreta. Stammen af van een deel van de zeevolken. We zijn daar aan land gegaan in het zuidoosten van de Middellandse Zee, zal ik maar zeggen. In wat wij sindsdien kennen als de Gaza-strook. Maar Gaza-strook is natuurlijk een idiote aanduiding. Waarom heeft het land geen naam? Het antwoord is, het heet Palestina. Dat is de echte naam. Dat blijkt ook hier uit het stukje hier in Jesaja 14. Alleen die Romeinen hebben na de opstand van Bar Kokhba, na de zoveelste Joodse opstand, die hebben zodanig huis gehouden daar in het Midden-Oosten dat ze Jeruzalem een beetje geëgaliseerd hebben. Die puinhoop een beetje hebben gladgestreken, zodat je geen oorspronkelijke plekken meer kon terugvinden in Jeruzalem. Dat is nog steeds het probleem. En aan de andere kant, ze hebben het hele land voortaan op de kaart gezet als Palestina in plaats van Judea en Galilea. En daarom heet het nog steeds Palestina. Omdat de Romeinen dat gedaan hebben om de echte oorsprong van het land te maskeren, te verdoezelen. Zo is dat gegaan. En als ze dat toen niet gedaan hadden, zouden we nu geen Palestijnen gehad hebben. Zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Die van het oosten slaat uiteindelijk op Mesopotamië. Dat is het oosten, dat u niet denkt dat het Japan is of China of Laos of Thailand. Wat het maar was. Die van het oosten is gewoon de term voor de inwoners van Mesopotamië, van Babel en Assur enzovoorts, Elam en hoe die landen bij gelegenheid maar genoemd worden. Dus die van het oosten. Dat komt dus pas aan de orde in hoofdstuk 13. Maar dat hele proces begint bij Edom en Moab en Ammon. Daarmee laat zich ook verklaren dat als de Messias komt. Ik bedoel, ze letterlijk komt naar Jeruzalem. Niet op de Olijfberg, maar naar Jeruzalem. Dat is dus minstens enige maanden later. Dan komt hij uit Edom. Want dat staat in Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Want dat is een van de namen voor de hoofdstad van Edom. Bosra of Petra. Dan wel Sela. Die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. En dan staat zijn naam erachter, wie dat is. Ik ben, want het staat er ook echt niet hoor. Ik ben. Die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. De verlosser dus, het is de Messias. Die komt van Edom. De moderne theologie heeft ervan gemaakt dat de Israëlieten na hun uittocht uit Egypte wat rondgezworven hebben en de god van Edom hebben aangenomen. Een plaatselijke god van een plaatselijke stam, een soort woestijngod. En die heette Jehovah. En die hebben ze toen maar gemaakt tot hun eigen nationale god. En zo is het gekomen. Want zeggen ze, het staat ook in de Bijbel, want de Heere kwam van Edom. Officiële, gangbare, zeer gangbare theologie. Het interesseert niemand, dus ze kunnen beweren wat ze willen. Ze worden er trouwens goed voor betaald. Dus ze kunnen doen wat ze willen, niemand weet dat dan. Maar het is wel de gangbare gedachte tegenwoordig, hoor. Want ja, hetzelfde vertellen ze van Allah en dat zal wel kloppen. Ook een plaatselijke god van een plaatselijke stam die via ene Mohammed dan gemaakt is tot een rivaal voor de god van de Bijbel, om zo te zeggen. Maar daar zullen we het maar niet over hebben verder. Maar wat hier besproken wordt in dit hoofdstuk, of in dit stukje, deze pericoop zal ik maar zeggen, in Jesaja 63. Het wordt niet eens toegepast op de Heere. Ik zie die naam ook niet staan. Ja, pas in vers 7, maar dan zijn we al van onderwerp een beetje veranderd. Dus het komt zelfs helemaal niet voor. Dus het is een onzinnige redenering als u mij vraagt. Want waar het specifiek om gaat is dat het de Messias is, de Verlosser. En de naam Heere wordt in dat verband niet eens gebruikt. Het is de Messias zelf die uit Edom komt en die voorttrekt in zijn grote kracht. Want u weet hoe het gaat. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel. Hij zal een overblijfsel uitleiden uit Jeruzalem dat verzameld wordt. Een overblijfsel namelijk, dat al verzameld werd daarvoor ook al trouwens. Maar een overblijfsel dat verzameld wordt in Petra, Sela bijgenaamd. De hoofdstad van Edom. En van daaruit zou hij uittrekken. Als daar voldoende verzameld is, zou hij vanuit Petra uittrekken, de poort uit, de sik uit, voor degenen die de locatie kennen, de sik uit, de poort uit en dan langs de koninklijke weg op naar Jeruzalem. Zoals beschreven in Micha, bijvoorbeeld.
De King's Highway.
Langs de King's Highway. En dan komt hij dus inderdaad, wie is dat, vraag je dan af. Wie is het die van Edom komt? En het punt is dat dat kennelijk op een of andere wijze een oordeel over Edom met zich meebrengt. Want ze kunnen als Israëlieten onder leiding van de Messias blijkbaar toch door het gebied van Edom en van Moab en zelfs tot Ammon. Want dat is dat gebied, hè. Het begint in Edom met Petra of Bosra of Sela of hoe het maar heet. En dan krijg je het gebied van Moab aan de oostkant van de Dode Zee. En dan waar de Dode Zee ophoudt, iets eerder al begint dan Ammon. Met de hoofdstad Amman, juist ja, dat is dezelfde naam. En dan moet men linksaf natuurlijk om de Jordaan over te steken noordelijk van de Dode Zee richting Jeruzalem. Maar die drie landen worden hier wel degelijk het eerst genoemd in de Jesaja 11. En daar gaat het maar om. Hè. Hoe dat precies gaat, weet ik niet. Kan ik u niet zeggen. Maar dat deze volkeren het eerste aan de beurt zijn, dat is zonder meer duidelijk. En als de Heer uit Edom komt, je mag aannemen naar Jeruzalem. Op grond trouwens van het voorgaande hoofdstuk, want dat gaat, Jesaja 62, want dat gaat specifiek over Jeruzalem. Als dat dan zover is, brengt dat kennelijk een oordeel mee over Edom, in elk geval, en dan Moab en Ammon. Er zijn nog wat redenen waarom dat eerst over Edom komt, maar daar ga ik nou maar niet op in. Ik vind dit wel voldoende zo. En ik ga terug naar Jesaja 11... dat de Heer uit Edom komt trouwens, dat staat, schiet me ineens te binnen, dat staat toch ook in, wat was het ook weer, was het Habakkuk? Even kijken. Nee. Jawel. Want daar staat in 3 vers 3, dit schriftgedeelte wordt dus ook voor die leer gebruikt over de oorsprong van de God van Israël. Dat is in Habakkuk 3 vers 3, waar staat: God kwam van Teman en de Heilige kwam van de berg of het gebergte Paran. En Teman en het gebergte Paran, dat is dat gebied rondom Petra. Dus in het gebied van Edom. En de naam Sela staat er zomaar tussenin, in vers 3. Maar dat is te beschouwen als de naam van Bosra. Dat wil zeggen, de naam van Sela, vertaald naar het Grieks met Petra, hoofdstad van Edom. Daar is wat verschil van mening over. En als u het van mij wil weten, ik denk dat de naam Sela of Petra van oudsher gegeven werd aan die berg waarvan we nou de naam ontschieten. Nee, Oum El Biara heet dat geloof ik. Die berg In Petra. Als je in Petra bent, dan kijk je aan tegen, loop je binnen, kom je binnen langs de Sik en dan krijg je een brede weg en die loopt tegen zo'n berg aan met een platte bovenkant. En als je een Bedouin een paar centen geeft of een paar dinar, dan brengt hij je wel naar boven toe. Dat is een verschrikkelijke klim. Ik heb het één keer gedaan, vond het levensgevaarlijk, doe het nooit meer. Maar vooruit maar weer. Maar zeer de moeite waard. Brengt je daar bovenop. En wij zagen, dit was de oude hoofdstad van Edom. Petra, de rots. Of in het Hebreeuws, Sela. Maar nog steeds, de rots. Niettemin kom je ook nog wel eens tegen de naam Bosra voor de hoofdstad van Edom. En als u mij vraagt, dat is wat men tegenwoordig Petra noemt. Die dalketel, want zo heet het, benedenaan die berg. Want Bosra wordt vertaald met schaapskooi. En dat past dus heel goed op die, wat men dan een dalketel noemt. Een dal te midden van verhogingen, bergen, waar het water ook samen loopt. En zo vandaar dat het een goede plaats was voor een belangrijke vestiging. Want zelfs vesting, omdat er water voldoende was, stroomt er toch allemaal naartoe. Dat is legendarisch om, overigens. Maar ook dat zal ik verder niet toelichten. Maar het zijn dus twee verschillende locaties. Maar op de kaart is het gewoon een en diezelfde stip. Alleen het een ligt beneden, Bosra. En Sela ligt, als je mij vraagt, daarboven. En dat is het dan. En wat men nu Petra noemt, is eigenlijk dus Bosra. En dat El Biara, daarbovenop. Dat een mooi vlak stuk. Al bouwdet gij uw nest hoog op de rots gelijk een arend, ik zal u vandaar nederstoten, zei de Heer tot Edom. Nou, dus dat.
Een hotel en die heet Sela.
Jawel, die namen zijn er wel in gebruik. Ja. Nou, soms wijzen we een andere locatie aan voor Bosra. Heel wat atlassen staat de naam Bosra een eindje noordelijk van Petra. Maar gewoon omdat ze die naam ergens kwijt moesten, dan zal het hier wel geweest zijn. Maar als u mij vraagt, Bosra is een prima aanduiding voor wat men tegenwoordig Petra noemt. Die dalketel namelijk, omgeven door bergen.
Ja. Ja, twee staat het ook, hè? 2 vers 12.
Daar staat de naam Bosra in verband met dat ze uittrekken uit... dat is Micha 2 vers 12. Ze zullen uittrekken, ze zullen door de poort uitgaan en de Heere in hun spits, staat er dan. Ja. Van, het zal overblijfsel bijeenzetten als schapen van Bosra. En ze zullen door de poort uittrekken en koning vanop, dan wel de Heere in hun spits. Ja, dat ligt voor de hand natuurlijk, want die plek, je kunt het je helemaal 100% voorstellen hoe dat dan gaat. Kom op, jongens, iedereen bij elkaar, verzamelen, nou, dan gaan we. En dan die Sik door. En dan kom je waar die moest staan. Ja, doe maar. Goed, terug naar Jesaja 11 met enige moeite. Het punt is dat die volkeren dus in de eerste plaats aan Israël, en ik zeg nou niet het Joodse volk, maar aan Israël onderworpen zullen worden, maar eigenlijk aan de Heer zelf natuurlijk. En dat dat een hard oordeel is, het komt erop neer, maar dat wordt elders wel vermeld. Het komt erop neer dat net als in het Joodse land, in de staat Israël, dat alle leven daaruit zal verdwijnen. Alles erin zal verwoest. Dat over Edom in elk geval, zwart op wit, zal geen leven meer zijn, het land zal woest en ledig worden, enzovoorts. Nou, dat gebeurt. Want het is tijd voor het oordeel over een goddeloos volk. Ja. Maar daar blijft het niet bij, want wat ook aan de beurt komt is Egypte. Ze worden hier wel erg snel achter elkaar genoemd, al die volkeren, maar toen maar. Want er staat er, ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier. Door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in de 7 stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. Dat wil zeggen dat het een en ander uitdroogt. Is maar de inham der zee. Dat woord inham, dat is gewoon het woord tong. Lashon. Een tong. Dan moet het van ja, je spreekt over een landtong, niet over een zeetong. Bij een zeetong zou het dus een inham worden en zo hebben ze het dus vertaald. Ja. Maar als u mij vraagt, dat blijkt uit de rest van het vers. Het gaat gewoon over de Nijldelta, hè? Over Egypte, de Nijldelta. Want je moet eraan wennen dat bepaalde uitspraken nou eenmaal min of meer poëtisch zijn. Laten we zeggen van literair hoog niveau, laten we het dan zomaar zeggen. Maar dat die uitdrukkingen gewoonlijk ook herhaald worden. Dat wil zeggen de uitdrukkingen zelf niet, maar de gedachte wordt herhaald. En dat is de manier waarom om iets te benadrukken, om iets een paar keer te zeggen. En hoe noem je het dan? Drie keer verschillend. Nou, de eerste keer noem je het de inham der zee van Egypte. Dat is iets overdreven, want Egypte is nou niet bepaald een inham der zee. Maar er hoeft weinig te gebeuren of dat hele gebied, in Noord-Egypte zal ik maar zeggen, uitlopend op de Middellandse Zee, staat onder water. Het is een drastig land. Drastig land, net zoiets als Nederland. Het hoeft maar weinig te gebeuren, het loopt onder. Nee, je hebt daar ook dijken en zo, hè? Om het water buiten te houden. Ik bedoel, ze hebben hetzelfde probleem als wij hier in Nederland. Wij wonen hier in Nederland ook in een rivierendelta. Er zijn een paar grote rivieren die samenlopen en samenkomen bij Rotterdam, zal ik maar zoiets zeggen. De Rijn, de Maas, de Waal, wat het maar was allemaal. Komt allemaal daar terecht. Wij wonen in een delta. De afvoerput van Europa heeft men het ook wel eens genoemd. En met als gevolg dat half of heel Nederland, half Nederland onderliep van tijd tot tijd. Vandaar dat ons woord dorp nog steeds een raar woord is. Want het is zo, je vindt het equivalente van in geen andere taal. Bij ons heet het een dorp. Omdat het gewoon het woord voor terp is, hè. Ook wel een derp noemen ze het ook wel, in het derp. Oh, ik weet niet welk dialect dat was ook alweer. Maar, hè? Maar het is gewoon een terp. Dat wil zeggen, men wierp eerst een heuvel op, met de hand op de schop, zeg maar zeggen. En daarop bouwde men zijn huizen voor het geval het hoogwater werd. Ja. Daar hebben we ook onze klederdracht gehad en er ook dank met van die korte broeken. En met die klompen eronder. Nou goed, hoog water in de polder zeggen we dan. Hè? Nou ja. Op een terp. Een dorp. Dus het zou je gedacht zijn hoeveel woorden er nog meer voor zijn. Hè, voor een terp. Ze schieten me nou niet te binnen. Maar ja, bijvoorbeeld Wierden. Ja, had ik kunnen weten, want ik woonde bij Woerden. Een Woerd, een Wierd, een Baren. Ja, zo'n land beleven wij nou eenmaal in. Het liep steeds onder. Totdat we het vervelend begonnen te vinden. En toen zijn we dijkjes gaan bouwen enzovoort om het zaakje tegen te houden. En de ellende daarvan is weer dat nu het niet meer regelmatig onderloopt. Komt er ook niet steeds weer een nieuwe leemlaag aan het oppervlakte. Op de oppervlakte. Dus nou zakken we langzamerhand weg in de modder. En dat zakt niet alleen in Groningen trouwens. Groningen is aan het inhalen. Maar dat zakt gewoon langzaam weg. Dat klinkt in of hoe dan maar heet. Bovendien, wij halen nou eenmaal van alles uit de grond. Al was het maar dat we er bomen op zetten en die hakken we om en die verbranden we of we maken er een afgod van. Een van de twee volgens de Bijbel dan. Maar het komt wel allemaal uit de grond. Daar leven wij van. Dus het zaakje zakt en het zakt. En als het niet regelmatig onderloopt, dan hoogt het niet op. En als je nou toch al in de bergen woont, dan maakt het niet zoveel uit. Want dan heb je nog heel wat te gaan voordat je op zeeniveau bent. Maar het Nederlandse niveau was nooit zo hoog, zeg ik altijd al. Dus hè? Dus het zakt weg. Maar in Egypte is dat probleem ook, want men heeft de Nijl gekanaliseerd. Nou, dan zeg ik het niet helemaal goed. Het is wel waar, maar ik moet zeggen, Afrika is steeds droger geworden, steeds minder regen gevallen. En de Nijl moet het hebben van de regenval meer in Midden-Afrika. Want daar komt al het water vandaan. En Egypte regent het sowieso niet, zei de Bijbel. Maar daar regent het zo weinig dat de Nijl niet meer buiten zijn oevers trad. Toen hebben ze de Nijl gekanaliseerd, allemaal dammen aangelegd, weet je wel, stuwdammen. En wat het maar was. Ja. Nou ja, de Assuandam is dat is het grote stukje werk geweest wat de Russen gedaan hebben voor Nasser. Maar toen maar weer. En daar is inderdaad een groot stuwmeer ontstaan. Dat was ook de bedoeling. En daar moeten ze het van hebben, want het niveau van de Nijl zakt en zakt en zakt. Net als dat van de Jordaan trouwens, en daarmee de meer van Galilea en de Dode Zee. Die landen worden steeds droger en droger en droger. Maar dan zakt het water. Bij ons zakken wij in het water. Maar wat Egypte betreft, het idee is dat de Nijl inderdaad zal opdrogen. Dat wordt hier minstens gesuggereerd. Dat wil zeggen, ik lees het erin. Maar waarom ook niet, elders staat het. Ik weet niet zo gauw waar, maar in andere schriftplaatsen wordt dat gewoon expliciet vermeld. Dat de Nijl zou uitdrogen. En dat is dus de betekenis van, hij zal de inham der zee van Egypte verbannen. Maar daaronder te verstaan de delta, de rivieren delta in het noorden van Egypte, de Nijldelta. Hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier en verbannen. En hand bewegen tegen is uiteraard hetzelfde. En de rivier is uiteraard de Nijl. Maar daar hadden we het toch over. Door de sterkte zijns winds. En dan nog, hij zal dezelfde slaan in zeven stromen. De vertalers hebben het mooi vertaald, hoor. Hij zal dezelfde slaan in zeven stromen. Je hebt zo'n lied, hè? Ja. In de zeven stromen. Want de Nijl wordt geacht officieel, sinds mensheugenis, zich uit te splitsen in zeven takken. Die dan alle zeven in de Middellandse Zee uitlopen. En het gebied daartussen, dat is de Nijldelta. En dus dat is de inham der zee, om zo te zeggen. En de Heer zou die slaan en dat betekent dat men met schoenen daardoor zal gaan. Het betekent, het zal uitdrogen. En dan staat er, en er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland toog. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat adreskundig, dat wil zeggen topologisch, niet bij elkaar kan krijgen hoe je uit Assur via Egypte naar Israël zou moeten en dan over de Nijl zou kunnen gaan zonder natte voeten te krijgen. Dat zou ik u niet kunnen vertellen, maar dat kan iedereen wel een verhaal bij verzinnen om dat kloppend te krijgen. Dat maakt mij verder ook eigenlijk niks uit, want ik kan me zo voorstellen. Nee, zal ik het anders vertellen. U weet toch hoe dat was met Israël bij de uittocht uit Egypte? Daarmee wordt het trouwens hier vergeleken. Gelijk als Israël geschiedde, nog hier in vers 16. En u weet, die gingen met droge voeten door de Schelzee. Maar ik kan me zo voorstellen dat degenen die verzameld worden, dan in de toekomst, ergens op een bepaald punt verzameld worden, of in een bepaald gebied, en vandaar optrekken naar Israël, of naar Jeruzalem, of hoe je dat maar noemt. Want toen Israël in het verleden uit Egypte uittoog, ging het ook niet de kortste weg. En heeft het nogal wat omzwervingen gemaakt alvorens in Kanaan aan te komen. Dat is nog steeds een leuke puzzel voor de hobbyisten. Hoe zijn ze nou precies gegaan en waar lagen die 42 legerkampen van Israël? Maar het was zeker niet de kortste weg. En het was een omweg zelfs. Via Arabië, via Midian. En wat het dan was allemaal. En ik kan me zo voorstellen dat iets dergelijks in de toekomst ook gebeurt. Want u moet begrijpen dat die 10 stammen weliswaar weggevoerd zijn naar Assur. En we lazen dus vers 11. Hij zal zijn overblijfsel verzamelen wat overgebleven zal zijn van Asser, van Assyrië, staat er. Maar die lui zijn niet meer in Assyrië. Nou ja, misschien een paar. Maar het merendeel daarvan is eerst in West-Europa terechtgekomen... en vandaar zelfs heel de wereld overgezworven. Maar zeker niet naar de landen in het Midden-Oosten. Kortom, als die terugverzameld moeten worden naar Israël... hoe is dan de procedure? En als ik het vlug moet zeggen, gewoon omdat het hier ook allemaal vlug staat... Ja. Dus dan vertel ik het maar even vlug. Ik verwacht eerlijk gezegd dat wie er ook terugverzameld wordt naar Israël... dat de route altijd gaat, in elk geval, over Petra. Omdat er staat in de Bijbel dat het volk Israël zal bijeenzetten... als schapen van Bosra, dat Micha 2 was het, geloof ik, hè? Wat net aangehaald is, dat heeft daar ook mee van doen. Maar in Ezechiël lees je dat, dat de Heer hen zal weer eens vergaderen... en hij zal hen onder de roede doen doorgaan en oordelen. En het idee is dus dat het laatste verzamelpunt voor de Israëlieten... is inderdaad de tegenwoordige Petra. En van daaruit, als men oprechte gelovig is... gaat men daaruit en vandaar naar het beloofde land. Dat is de route. Langs de koninklijke weg. Dat is wat de Heer beloofd had. Dus ze moeten die koninklijke weg gaan, de King's Highway. En dat begint bij Petra, om zo te zeggen... Dus daarheen worden ze in elk geval verzameld. Maar ik kan me zo voorstellen dat aangezien verhoudingsgewijs het voor de hand ligt te veronderstellen... dat een heel groot gedeelte van het Westen komt. Ja, uit West-Europa, maar nog veel verder weg, hè. Canada, Verenigde Staten van Noord-Amerika, Zuid-Amerika trouwens ook. Is te verwachten dat ze ergens meer aan de westkant van Petra terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat ze eerst in Egypte terechtkomen. Mede onder de toekomstige terugverzameling van Israël hevig, dat wil zeggen vele malen, vergeleken wordt met de vroegere verlossing van Israël. Waarbij het naar het beloofde land geleid werd, maar vanuit Egypte. En nog meer, en dan bovendien ook nog, omdat een deel in het verleden inderdaad vanuit Egypte niet eens naar het, ik moet zo wijzen, vanuit Egypte naar Canaan gegaan is, maar naar het westen gegaan is. Dat is minder bekend, maar daarom noem ik het ook. En als het dus alsnog naar Canaan moet, wordt het uit het westen verzameld. En ligt het voor de hand dat ze via Egypte, want dat was de oorspronkelijke route. En dat verklaart ook waarom die vergelijking met Egypte gemaakt wordt. En toen was het door de Schelfzee. En misschien is dat wel weer zo, dat weet ik, dat lijkt mij niet, want dat heb ik nooit ergens gelezen. Maar ik lees hier wel dat het is via de Nijl en die Nijldelta, maar die is helemaal uitgedroogd. En dat lees ik dan hier. En dat het dan is een overblijfsel uit Asser, een gebaande weg via de delta van Egypte, ja, dat is daarmee wel verklaard. Zolang ze in die dagen niet rechtstreeks uit Asser komen, maar uit al die landen waarin ze in de loop der 2500 jaar, nou langer nog eigenlijk 3000 jaar, verstrooid zijn geworden, ja, dan ligt het voor de hand dat die route inderdaad gaat via Gam, via het land van Gam heet dat, in de psalmen, dat het via Egypte verzameld zal worden. En daar zit natuurlijk nog een andere typologische betekenis achter. Dat wil zeggen, niet alleen die van de vergelijking tussen de uittocht onder Mozes... en daarna die met onder leiding van de Heer zelf... maar er zit ook achter de symboliek van Egypte als zodanig. Egypte dat een uitbeelding is van de tegenwoordige wereld... die eigenlijk onder water had moeten zijn... maar op een of andere wijze toch uit het water en in het water blijft staan. Maar dank aan Petrus voor dit soort uitdrukkingen. Kortom, het is een beeld van die oude schepping. Maar het punt is dat de nieuwe schepping tot stand komt... en daarmee... wordt een oordeel gebracht dus uiteindelijk definitief over heel die oude wereld. En dus over Egypte. Dat is wat het is. Nou, dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Waarna volgt danklied der verlosten, zodat verwacht mag worden dat hoofdstuk 12 als danklied der verlosten niet maar geplaatst zou moeten worden aan het begin van de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Dat wil zeggen vanaf de Olijfberg en het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat het een danklied is voor al wat tot stand gebracht is. Dat wil zeggen een ondergang van de hele goddeloze wereld, een oordeel over alle volkeren en de oprichting definitief van het Messiaanse Rijk. Een Israëlitisch wereldrijk dus. Ik bedoel te zeggen, dan zeg ik het iets eenvoudiger, het danklied dat past niet aan het eind van de 70ste week, maar het past 33 jaar later. Als de 1000 jaren definitief aanvangen en als al die volkeren geoordeeld zijn en als Israël officieel is terugverzameld. En dan staat er, te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt. Dit is het tweede vers wat ik in gedachten heb, dat je niet half moet lezen. De eerste heb ik het gisteren over gehad, dus die ligt me vers in het geheugen. Dat was Jacobus 2 vers 1. Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Is het halve vers. En hier het halve vers. Ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt. De derde die staat ergens in Romeinen. God is het dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Ja, staat er echt. Maar de zin gaat verder met maar. Hier ook trouwens. Ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ik vind die formulering heel mooi, want dan kan ik weer zeggen wat ik altijd zeg bij het woord troost. Troost is eigenlijk de aanduiding gewoon van het nieuwe verbond. Als het er helemaal over gaat, troost is een van de kenmerken van het nieuwe verbond. Zoals ook genade, dat is, en vrede. Als je die gehad hebt, genade en vrede, dan volgt troost. Later kan ik dat weer zeggen, maar dat is pas in hoofdstuk 40. Dat we van Jesaja, troost, troost mijn volk. En dan wordt gesproken over de prediking van het evangelie en wat het maar was. En de trooster die gekomen is, is gewoon de Messias. En de Christus. En de andere trooster die hij zenden zou, is ook Christus. Maar dan noemen we hem gewoonlijk de Heilige Geest. Ja. En die geeft vertroosting. Tel maar eens hoe vaak het woord voorkomt in het Nieuwe Testament. En dat soort dingen meer. Troost. Troost is namelijk het woord voor een grote verandering. Dat is wat het is. Nagaan. Ik heb het wel eens, misschien hier ook wel eens vaker uitgelegd. De vertalers zitten altijd met dat woord, want die moeten kiezen hoe ze het vertalen zullen. Als ze denken dat het fout zit en negatief is, vertalen ze het met berouw. En als ze denken dat het iets positiefs is, vertalen ze het met troosten. Maar de eigenlijke grondbetekenis is die van verandering dan wel vervanging. Dan wordt er, dan is er iets veranderd in de situatie. Als er staat dat het de Heere berouwde dat hij de aarde gemaakt had, of dat hij de mensen gemaakt had, dan staat het dit woord. En dat vertaal je dan toch niet met vertroosten. Maar het betekent dat de Heer van plan was om er wat aan te doen. Om een verandering aan te brengen. En ja, hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Ik zou het ook niet weten. Dus je laat het gewoon voor wat het is en je leert dit er even bij, hè. Ik neem als voorbeeld gewoon dat Sarah was overleden. En haar zoon Isaac moest toen dringend een vrouw hebben, want zijn moeder was overleden, moest hij dringend een vrouw hebben. Ik voel voor psychologen. Toen werd de butler uitgezonden om de huisknecht, Eliezer, werd uitgezonden om een vrouw te regelen. Want naar oud gebruik werden vrouwen altijd geregeld. Ook versierd trouwens, bij de gelegenheid. Maar daar gaat het me nou niet om. Ja, echt. En die werd dus tot Isaac gebracht. En dan zal u de details besparen deze keer. Maar dan staat er alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Maar het punt was, er had een enorme verandering plaatsgevonden. Mijn moeder was weg. Vrouw voor in de plaats. En het maakt Isaac vervolgens tot stamvader van weer een volgende generatie. Enzovoort. Het schuift ook een generatie op. Maar het is een kwestie van vervanging. En, maar het is de uitbeelding, ook dit is de uitbeelding van het oude verbond voorbij en het nieuwe breekt aan. Dat is wat het is. En hier ook. Gij zijt toornig op mij geweest. Dat is in principe de grote verdrukking. Maar uw toorn is afgekeerd. Dat wil zeggen, daar is einde aan gekomen. En gij troost mij. Als ik het heel vrij toelicht, dan zeg ik, dat betekent, en gij brengt mij onder uw nieuwe verbond in plaats van onder het oude. Dat is gewoon de vervulling van de belofte. Ziet, God is mijn heil. Die vind ik ook altijd mooi, dit soort uitspraken. Omdat het woord heil niet anders is dan de naam Yeshua. Kortom, het is het Hebreeuws voor de naam van Jezus. Vandaar dat men Jezus vertaalt met Jehovah of God is heil. Maar eigenlijk, het is gewoon het woord heil. Yeshua, ja. En als iemand ooit over Yeshua gehoord heeft als Jezus en hij leest daarna dit stukje hier in de Bijbel, dan leest hij, zie, God is mijn Jezus. Of als je van niks weet en je moet Yeshua vertalen met het woordenboek in de hand, dan staat er Jezus. Dat zou maar zo kunnen. Maar goed. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte. En mijn psalm, mijn lied. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden, en dat wordt dan tot het volk gezegd, hè, allemaal. Hè, en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dan zult... En zult diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is, psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulk zij bekend op de ganse aardbodem, juicht en zingt vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Israël wordt opgeroepen om zijn priesterlijke functie te vervullen. Daar komt het eigenlijk op neer. Israël immers is oorspronkelijk geroepen als koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om de Heer te dienen. En als we het populair moeten verklaren, dan zeggen we, nou ja, dat betekent dat God spreekt via Israël. Dat wil zeggen, God geeft zijn woord aan Israël, dat volk van priesters, en zij zijn verantwoordelijk om dat woord te bedienen aan de rest van de wereld, aan de volkeren. Of zoals Petrus zegt, maar hij praat inmiddels min of meer over de gemeente. Hij praat over de gemeente en zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, heilig volk, verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met zijn woorden ontleend aan Exodus 20, meen ik. En het zijn woorden die oorspronkelijk gesproken zijn over Israël. En hier gaat het over Israël. En het blijkt te moeten functioneren als volk van God. Als priesterlijk volk. Dat wil zeggen, het zou de naam des Heren groot maken. Dat is de bedoeling sowieso. En vandaar dat de priesters ook een kaste hadden, hoe zeggen ze iets, een afdeling hadden die zich bezighielden met zang en muziek in de tempel. Om maar eens wat te noemen. En hier vind je dat men zou zeggen, ik dank u heren dat gij toornig op mij geweest zijt weliswaar, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij, enzovoorts. En men zou, staat er vers 3, water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dat is natuurlijk een heel voor de hand liggende beeldspraak, omdat water, waarvan men, of water dat men nodig heeft om te leven, is nou eenmaal heel de Bijbel door een type van het woord van God. Het levende water. En daarmee van eeuwig leven. Dat er is in het woord overigens. Je kan het naar, wat staat er bij? Johannes 7. Ja, dat kan. Johannes 4 had ik ook goed gevonden trouwens. Dan ben je bij de Samaritaanse vrouw. En dat verhaal over die bron en dat levende water. Johannes 7 is toch die, dat de Heer op de grootste, grote dag van het feest, de achtste dag van het loofhuttenfeest, de dorstigen oproept. Als ik me goed herinner. Ja. Ja. Want daar zegt hij, daar staat in vers 37 van Johannes 7. En op de laatste dag, de grote van het feest, daar staan de achtste dag van het zevendaagse loofhuttenfeest. Dat kan het ook niet helpen, maar zo is dat. Hè? Stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Want zo heet dat in deze variant. Dat wil zeggen, uit zijn buik betekent zijn binnenste. Maar dat die zet van zijn zou je eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven. Voor alle duidelijkheid. Want het idee is dat die wateren zouden komen uit de fontein des heils. Dat wil zeggen uit de Heer Jezus zelf. En uit zijn binnenste zou dat water komen. En er staat er laconiek bij. Dat is natuurlijk commentaar van Johannes geweest. Die dit schreef. Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zou. Ik ben heel blij met dat vers. Het staat tussen haakjes, maar ik ben er zo blij mee. Omdat het bepaalde dingen even iets makkelijker laat verklaren. Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dat wil zeggen dat het beloofd was en dat het de bedoeling was dat de geloven die geest zouden ontvangen. Maar ze ontvingen die geest niet. Want dat kon nog niet. Waaruit je meteen dus moet concluderen dat die geest waarover hier gesproken werd en die beloofd was voor de toekomst ooit, die werd nog niet gegeven. Die was er nog niet, dus de conclusie is, die geest is leven, maar het is het opstandingsleven van Christus. En dat was er nog niet. Dat leven dat de dood achter zich had. Dat leven gaat het om. Zodat je daarna de vraag kunt beantwoorden, was Abraham wedergeboren? Het antwoord is nee, hij was een gelovige in elk opzicht, maar hij was niet wedergeboren. Was niemand wedergeboren tot aan of voor de opstanding van Christus. Zo simpel is dat, want ook wij worden wedergeboren door de opstanding van Christus. En als die er niet is, zegt je 1 Korinthe 15... Als Christus niet is opgestaan, zijn ook al die gelovigen uit het Oude Testament verloren. Ja. Staat er. Dus, waar hebben we het over? Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest, er staat gewoon, de geest was nog niet. Het woord heilig is ingevoegd, voor zover ik weet. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Nog korter de verklaring is, de geest, de heilige geest, is niet anders dan de verheerlijkte Christus. Nou, de verheerlijkte Jezus moet ik dan zeggen. En algemeen bekend, die uitdrukking van de Heer wordt geacht ontleend te zijn aan Jesaja 12 vers 3. Want het staat bij gelijke wijze de schrift zegt. En als je vraagt waar zegt de schrift dat dan, dan moeten de vertalers of wie het maar waren, moeten daar antwoord op geven. Die zeggen Jesaja 12 vers 3, dan komt het dichterbij. Dat neemt niet weg dat wij aan de andere kant ook nogal wat profetieën hebben waarbij zelfs letterlijk gesproken wordt over fonteinen des heils. Ik bedoel niet dat het woord gebruikt wordt, maar waar gesproken wordt over letterlijke bronnen van levend water. Van een rivier namelijk, dan wel twee rivieren, want er schijnt twee kanten op te stromen. Die ontspringt onder de dorpel van de tempel. En zo één stroom gaat naar het noorden, naar Galilea. En de andere stroom gaat naar het zuiden, tot in de Dode Zee, die dan weer levend wordt. En er komt zelfs vis in de Dode Zee. En de vissers zullen hun netten te drogen leggen op het strand bij, hoe heet het daar ook alweer, Engedi, ja? Ja, staat allemaal in de Bijbel. Niet te geloven, maar ja, leuf dat me driest.
Hier ook.
Geloof het maar wel, want het staat allemaal in de schrift. Die stromen van levend water. En je vindt ze in Ezechiël, maar je vindt ze ook in Openbaring. 22 is, meen ik, inmiddels. De laatste bladzijde ongeveer. Maar dat is dan letterlijk. Maar dan nog, daar die letterlijke stroom is de uitbeelding van dat water wat stroomt uit de zijde van de Heer Jezus Christus. Het is de Leidensweek, deze week dus vooruit. Je weet het, water en bloed, leven, zei Johannes, is het. Maar het markeert de Heer als bron van leven. Leven uit de dood, namelijk. En dat is waar het om gaat. Kortom, nieuwtestamentische tijd, uitdrukkelijk. En de Heer past blijkbaar deze uitdrukkingen zelfs al op onze dagen toe. Want voor wat ons betreft, dat nieuwe verbond is inderdaad aangebroken. Toch? En met een beetje goede wil, de Heer is toornig op ons geweest, maar zijn toorn is afgewend. Is trouwens een lied, hoe heet het ook, stond in je hand de Heer. Gods toorn is van mij afgewend, mijn schuld is onder bloed. Ja, precies, dat, zo is dat ook. Maar dat het ook van toepassing zal zijn in de toekomst op Israël, in historisch verband. Ja, dat is zo. Dat is de bekende dubbele toepassing van dezelfde uitspraken. Gij die zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dat wil zeggen, levend water, nieuw leven uit Christus zelf uiteraard. En zult u diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. U weet het, hè? Al wie de naam des Heere aanroept. Zal zalig worden. Dus het is gewoon evangelisatie, dit. Gij zult zelf in diezelfde dagen zeggen, dank de Heer, roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Vermeld, onder de volken dus, dat zijn naam verhoogd is. Want het punt is dat Israël vanaf het eind van de 70ste week zal fungeren als het zendingsvolk, om zo te zeggen. Dan zal het woord des Heren, het evangelie dus, prediken over heel de wereld. Der boodschappers van goede tijding zal er de vele zijn, stond er zoiets. In de psalm stond dat al, psalm 68 meen ik. Maar later in Jesaja 40, dat begint met troost, troost mijn volk, lees je datzelfde ook, hè. Israël, gij boodschapper of boodschapster van goede tijding. Gij evangelist dus in het Grieks. Dat zal de Heer dan ook, dat zal Israël dan ook inderdaad doen. En daarmee zijn priesterlijke functie vervullen. En vermeld dat zijn naam verhoogd is. De vertalers hebben Een verwijzing ondergezet naar Johannes 17, enige verzen. Dat is naar het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Maar daarin wordt inderdaad gesproken eerst over dat de Heer Jezus verheerlijkt is geworden inmiddels. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Jezus wetende dat hij zou heen gaan tot de Vader en al dat soort dingen meer. Hij is verhoogd, dat wil zeggen opgestaan uit de dood en gezet aan Gods rechterhand. En sindsdien zal zijn naam bekendgemaakt worden aan alle volkeren. Dat dat van toepassing gebracht wordt in het Nieuwe Testament op onze bedeling nogmaals, ja, dat is duidelijk. Maar het neemt niet weg dat het alsnog van toepassing zal zijn op de toekomst. En dan met de aardse consequentie van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend, dat wil zeggen, moet bekend gemaakt worden. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Openbaring 7 meldt dat na de 70ste week van Daniël uit Openbaring 6... 144.000 Israëlieten, u weet wel, 12.000 uit elk van 12 stammen, 144.000 Israëlieten als verzegelde dienstknechten van God het woord van God zullen prediken over geheel de aarde, met als resultaat een schare die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komt en dus het koninkrijk hier op aarde definitief binnengaat. Dat is het. En hier wordt daar reeds naar verwezen uiteraard. Maar dat was altijd al de verantwoordelijkheid van Israël als volk des Heren om dat woord te ontvangen en vervolgens te beheren en dus te prediken. En men zal dat inderdaad doen zodra het volk tot bekering is gekomen en terugverzameld wordt, enerzijds om het koninkrijk op aarde te vestigen, anderzijds daadwerkelijk dat woord van God te prediken over heel de aarde, met als resultaat de openbaring van zijn koninkrijk. En dus, juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, want dat is dus Israël, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. En dit keer heel wat sterker dan in oud-testamentische tijd, want daar wordt ook van gezegd dat de Heer in het midden van Israël zou wonen. Maar u en ik hebben begrepen, omdat Salomo het uitlegde bij de inwijding van de tempel, dat heel die tempel met waarin de Heer woonde en dan te midden van Israël, dat dat eigenlijk alleen maar symboliek was. Want zij, Salomo, ik hou daarvan, van die Salomo die dan bij zo'n plechtige bijeenkomst, bij de inwijding van de tempel, in plaats van te zeggen vanaf nu woont de Heer in ons midden, zegt hij gewoon, haalt zijn schouders op en zegt: God is de schepper van hemel en aarde, de Heer des hemels woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus we hadden dat ding net zo goed niet kunnen bouwen. Ik vind het wel aardig eigenlijk. Men wordt niet geacht zulke dingen zo te doen. Maar ik kan me dat helemaal voorstellen hoe dat gaat. Hè? Al die grote praat altijd bij plechtige gebeurtenissen. Ik weet dat het op prijs gesteld wordt. Ik weet dat mensen het waarderen. Maar ik kan er zo slecht tegen altijd. Hè? Want dan ineens is men in de waan van de dag. In plaats van bij de werkelijkheid terug. Niettemin, men zou toch naderen tot de Heren in de tempel. En toen zei hij, maar dat hoef je niet te doen om er offers te brengen, want dat doet elke gek. Dat staat bijna letterlijk zo in de prediker. Maar als je dan toch tot de Heer nadert, dan zou het moeten zijn om naar hem te luisteren. Dat is goede praat, hè. Maar hier staat, de heilige Israël is groot in het midden van u. Want wat in oud-testamentische tijd slechts symbolisch was, is in die tijd letterlijk. Zo letterlijk als het maar kan, bedoel ik. De Heer zou in het midden van hen wonen. De Heer heeft zijn paleis, zijn domicilie, zijn tempel, zijn huis in Jeruzalem. Of hij veel thuis is daar, dat weet ik dan ook niet. Of hij daar, dat is een oude discussie namelijk dit, of de Heer nou 1000 jaar lang aanwezig zal zijn hier op aarde. Want er zijn kerkgenootschappen waar je dat officieel niet mag geloven, want ze geloven niet in een duizendjarig rijk. En ik ken een predikant, wiens naam was Berkhof, die schreef een boek over het duizendjarig rijk. Toen werd hij zijn kerk uitgegooid. En ja, zeker. In Nederland, ja, werd hij zijn kerk uitgegooid. En een van de dingen die hij er tegen inbracht, zei, was dat volgens de regels van de kerk mocht je niet geloven dat de Heer 1000 jaar hier op aarde aanwezig zou zijn enzovoort. Hij zegt, maar dat geloof ik ook eigenlijk helemaal niet. En ik ook niet. Nee. Ik denk alleen bij een bepaalde gelegenheid. Maar dit is zo gek niet, hoor. Of moeten we het hebben over Nijmegen, de stad van wie ook weer? Oh, van Karel de Grote was het, ja. Van het Valkhof enzovoort. Hoe lang zal hij daar ooit geweest zijn, denkt hij? Alles bij elkaar in heel zijn leven. Nauwelijks. Nee, dat is het dan. En als we vroeger langs het paleis kwamen van de Soestdijk, was dat toen nog. Dan keken we altijd of die vlag met het koninklijke wapen voor de breed, of dat erop stond, om te kijken of ze thuis... Nee, ze is niet thuis. Nou ja, dan gaan we maar weer verder gewoon. Zoiets. Meestal niet. Het hoeft ook niet. En zo is het met dit ook. Maar het gaat er maar om dat officieel de heer als de zoon van David zijn domicilie... Een residentie is waarschijnlijk het betere woord nu. Zijn residentie heeft in Jeruzalem en dus in het midden van Israël. Daar gaat het maar om. De Heer Jezus Christus, u weet wel, die met die littekenen. Zie. En dat is wat hier nadrukkelijk gezegd wordt. Overigens is dat de situatie nadat het oordeel over de volkeren voltooid is. Dat wil zeggen... Dat heeft plaatsgevonden wat in Matthäus 25 beschreven staat. In 24 trouwens ook al. In 24 wordt beschreven dat de dagen van de... Dat de dag des Heren vergeleken wordt met de dagen van Noach. Want zoals in de dagen van Noach, iedereen maar gewoon met het leven verder ging. En bekende het niet totdat de ark, totdat de zondvloed kwam en alle wegnam. Zo zal het ook zijn in de toekomst van de zoon des mensen, staat er. Want het loopt uit op een moment dat iedereen die ongelovig is van de aarde wordt weggedaan. Dat is het definitieve einde, voltooiing van het oordeel dat de Heer over de levende mensheid zal brengen. Later wordt het toegelicht in een bladzijde verder in Matthäus 25. De zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, in Jeruzalem dus. Hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal ervan vaneen scheiden. U weet wel van die schapen en die bokken enzovoorts. En die ongelovigen worden weggedaan. En de laatste fase daarvan, want dit is niet op één dag... Maar de laatste fase daarvan is inderdaad de ondergang van Babel. En die wordt dan prompt beschreven in Jesaja 13. Het is met benader inzien volstrekt prematuur... omdat in de dagen van Jesaja Babel nog niet eens bestond. Nou ja, de stad wel. Maar Babel in de zin van het Babylonische Rijk, dat was er nog niet... Sterker nog, het Assyrische Rijk nog niet eens. In de dagen van Jesaja, of na de dagen van Jesaja moet ik zeggen, niet zo lang daarna hoor, verdween wat er over was van het tienstammenrijk in Assyrische ballingschap in het wereldrijk dat toen opkwam. En dat was het dan. En een oordeel over Babel, ja, dat is wel erg voorbarig, want Babel als rijk moest feitelijk nog opkomen. En de opkomst van Babel betekende overigens de ondergang van het Assyrische Rijk. Maar dat was een paar eeuwen later, alles bij elkaar. Dat doet nou niet zo precies de zaak hoe dat nou zit. Maar dat heeft de commentatoren altijd verbijsterd. En daarmee Laat ik het zo zeggen, dat heeft hen ook ondersteund in de gedachte dat deze dingen inderdaad pas veel later, namelijk in de dagen van de Babylonische ballingschap van de Joden op zijn vroegst, geschreven zou zijn. Want zeggen ze, hoe kan Jesaja, die ver voor die tijd geleefd zou hebben, nou een profetie doen over de ondergang van Babel, terwijl er helemaal nog geen Babel is? Dus het moet op zijn vroegst geschreven zijn in de dagen dat er zo'n Babel was. Waarmee ze dus zeggen dat ze niet geloven in profetie.
Nee.
En als ze niet geloven in profetie, wat moeten ze dan met de Bijbel? Laten ze zich er niet mee bemoeien, vind ik. Maar toen maar. En klemmender wordt dit als ze één keer aankomen in Jesaja hoofdstuk. Ik kijk voor mezelf even, want ik ga er toch niet naartoe. Maar als ze aankomen in Jesaja 45. Want dat is een profetie notabene over met name Kores, de Pers, Cyrus, Kores. Dan ben je nog een fase verder. Want die Kores, de Perziaan, dat was de eerste grote koning van het Bijbelse Medo-Persische Rijk. Dat immers het Babylonische Rijk ten onder bracht. Dan ben je nog een wereldrijk verder. Niettemin in Jesaja 45 vind je zo'n profetie daarover. En ook daarvan zegt men dan, ja, dat kan helemaal niet. He? Dan zeg ik, nee, het kan niet, tenzij het het woord van God is. Dus ik zou die conclusie maar trekken. Ja. Maar Babel, want aan het oosten zelf kom ik natuurlijk nauwelijks toe, maar ik kan wel even wat het een en ander erover zeggen. Babel kennen wij uit Daniel, met name uit Daniel 2, als het hoofd van dat beeld in die droom van Nepi, weet u wel? Dat gouden hoofd. En Daniel zei tegen Nebukadnezar, hij zei, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En wij leren dan, dat gouden hoofd is het Babylonische Rijk, want het is niet maar die man, het is zijn hele rijk. En daarna kwam het zilver, weet u wel, dat was het Medo-Persische Rijk. En dan kwam het koper, dat was dan weer het Griekse Rijk, en dan het ijzer. En dat was dan weer het Romeinse Rijk, enzovoorts. Kortom, dat hoofd en daarmee het begin, want dat is wat het woord betekent, is Babel. Niettemin, in de reeks van wereldrijken zoals we die kennen uit Openbaring, daar staat Babel, het Babylonische Rijk, niet aan het begin van de reeks. Dat kan namelijk niet, want in Openbaring wordt een reeks van 7 van die rijken geteld. En als je bij Babel begint, ga je dat niet halen. Dan moet je 2 rijken eerder beginnen. Zijnde Egypte, toch Egypte dus, en daarna het Assyrische Rijk. En misschien maak ik nou te ingewikkeld, maar als je die rijken uitgebeeld vindt in Daniel 7, dan krijg je eerst die leeuw met die arendsvleugelen enzovoort. Dat is het Babylonische Rijk. En dan komt er die beer, maar dat is het Medo-Persische Rijk, maar die heeft 3 van die botten in zijn bek. Suggererend, 3 voorgaande rijken, waarvan de laatste Babel was, maar daarvoor zitten nog Egypte en Assur. En zo kom je toch aan een reeks van 7. Niettemin, Babel is in Daniel aan het hoofd van de reeks. Maar eigenlijk, Babel staat ook aan het hoofd van de reeks. Want het oudste rijk in de Bijbel, en ook trouwens de oudste en eerste stad in de Bijbel, en een stad is een rijk, zoals u weet, hopelijk, dat was Babel. Maar dan in de dagen van, niet van Nebukadnezar, maar van Nimrod. Dat wil zeggen, uit Genesis 10, ja, 10 en 11. Genesis 10 eerst en daarna Genesis 11, een geschiedenis van de zogeheten torenbouw van Babel, waarbij de aard, het karakter van Babel geïllustreerd wordt. Namelijk, Babel is een letterlijk rijk. Het was een letterlijke locatie. Je kan het op de kaart aanwijzen. Nu nog, overigens. Maar niettemin, Babel staat ook voor een systeem. En voor een filosofie, als dat een goede woord is, voor het idee namelijk dat de mensheid bewaard zou moeten blijven als één volk, wat het fundamenteel eigenlijk ook is natuurlijk, in essentie, in beginsel. Maar met één volk, met één cultuur en dus met één godsdienst en onder één regering. Ook politiek. Dat is de essentie van Babel. En dat beginsel is eigenlijk, want dat blijkt wel uit Genesis 11 in elk geval, dat beginsel is eigenlijk satanisch. Die erop uit is om de mensheid te verenigen in één volk, vrede onder alle volkeren, één grote volkenbond, Verenigde Naties, één groot wereldrijk, onder één regering enzovoort, en onder één godsdienst. En wie die god is, dat weet je dan wel. Maar niet die van de Bijbel, om zo te zeggen. Die wordt daarmee buitengesloten. Heb je dat nog? En dat streven is nooit uit de geschiedenis weg geweest. Ik heb me vaak afgevraagd, hoe komt het nog dat mensen erop uit zijn om zo'n wereldrijk te stichten? Hoeveel bloed heeft er niet gevloeid in de loop der tijd in een poging om dat te bereiken? Het is de rode draad die doorheen de hele geschiedenis van de mensheid loopt. En mijn antwoord is natuurlijk, ja, dat komt omdat de duivel erachter steekt. Die is daarop uit. Daar begint het mee. En hoe het dan uitwerkt, meestal zijn het mensen die nogal gestoord zijn, die er zich mee bezighouden, die zich voor het karretje laten spannen, als u mij vraagt. Maar ik heb er helemaal geen respect voor namelijk. Maar dat is altijd de gang van zaken geweest. En dat dat systeem, dat dat idee inderdaad ook overgenomen is in het christendom, heeft ertoe geleid dat men in de loop der eeuwen de naam Babel ook gestempeld heeft op Rome. Eerst al op het Rome van de keizers, omdat Babel wordt geacht de grote tegenstander te zijn van het volk van God, toch? In het Oude Testament. Nou ja, de grote tegenstander van de kerk was het Romeinse Rijk, toch? Rome. En in de dagen van de reformatie hebben de reformatoren, met alle respect, maar hebben de reformatoren het systeem mee overgenomen en hebben vervolgens de naam Babel gestempeld op het Rome van de pausen. Want Rome was toch in de praktijk de vijand van het volk van God. En met dat idee zitten we nu nog. Nou ja, niet velen zitten nog met dat probleem overigens, want er zijn er maar zo weinig die enige interesse hebben in de Bijbelse profetie, anders dan uit hobbyistische oogpunten. Kan ik nog wat nieuws bedenken enzovoorts. Maar toen maar. Maar het is een probleem nog steeds, want waar men in het algemeen gelooft in de wederkomst van Christus om zo'n duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, op te richten. Kortom, in giliastische kringen, overal waar je daar de naam Babel tegenkomt, verstaat men daaronder Rome. Rooms-Katholieke kerk. En soms, maar dat zijn weer meer sectarische groepen, soms verstaat men eronder Jeruzalem. Maar in dat, ja, Jehovah's getuigen bijvoorbeeld. Maar in het algemeen, men verstaat eronder Rome. En dat, niet dat dat geheel ten onrechte is, maar in de Bijbel is Babel gewoon Babel. En dat weten wij zeker, om de eenvoudige reden dat we onder andere hier in Jesaja 13 en 14, maar natuurlijk in Openbaring 17 en 18, letterlijke profetieën vinden over Babel, expliciet Babel, dan staat erbij, of de Griekse naam Babylon dan. Hè. En het zijn profetieën die nog nooit zo letterlijk vervuld zijn. En bovendien zijn profetieën die met geen mogelijkheid, mijns inziens, dat zeg ik uit bescheidenheid hoor, maar die met geen mogelijkheid, mijns inziens, vergeestelijkt kunnen worden. Dat wil zeggen, je kunt aantonen uit de Bijbel dat de term Babel een overdrachtelijke betekenis heeft. Dat dat de aanduiding is van een bepaalde beschouwing, zal ik maar zeggen. Een bepaald streven. Maar neem niet weg dat we talloze uitspraken in de Bijbel hebben die niet zo uitgelegd kunnen worden, omdat ze kennelijk gewoon letterlijk zijn. En die profetieën zijn nog niet vervuld. En dat is de reden natuurlijk, ik heb het over oud-testamentische profetieën, en dat is de reden waarom we in het Nieuwe Testament alsnog profetieën hebben over Babel. Letterlijk staat het erbij, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij verwachten voor de toekomst inderdaad een Babylonisch wereldrijk. Ik bedoel, een wereldrijk met Babel als hoofdstad, overigens. Dat alsnog ten onder zal gaan. En het is de, waar ik het nu over heb, is gewoon over wat we dan in andere termen noemen het antichristelijke rijk. Het rijk van de antichrist. Met letterlijk Babel als hoofdstad. Maar omdat men achter Babel altijd maar iets anders wil zien, kent men die profetieën helemaal niet. En ik vind het tamelijk noodlottig, omdat nauwelijks of helemaal niet gezien wordt dat al die profetieën over zo'n antichristelijk rijk niet van doen hebben met Rome en dus met Europa, maar ze hebben van doen met het Midden-Oosten. Kijk u maar om u heen, let u maar op. Men heeft het altijd over de opkomst van Rome, daar moet dan het beest komen enzovoort. En dan krijg je een hersteld Romeins Rijk. Dat wil zeggen Europa. En dat is dan de, dat rijk van de antichrist enzovoort. En ik moet u zeggen, vergeet het maar rustig, Europa speelt in het hele verhaal geen rol van enige betekenis. Maar dan ook helemaal niet. Is dat goed nieuws? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het heel slecht nieuws, omdat het gewoon wordt weggevaagd. En daarom geen rol van betekenis speelt. Zie? Wat van betekenis is, is Babel. En vergis u niet, als ik zeg Babel, dan denk ik niet aan het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Hoewel dat een belangrijke fase is daarin. Maar als ik zeg Babel, bedoel ik de stad van waaruit het koninkrijk bestuurd wordt. Maar Babel was de hoofdstad van het rijk van, van Nimrod, reeds, ver voor Nebukadnezar. Het was de hoofdstad van het rijk van Nebukadnezar. Het was het de hoofdstad van het rijk van de Mede en de Perzen. Niet tot eind aan toe, maar wel lange tijd, en daar gaat het maar om. En daarna was het ook de hoofdstad, voor veel kortere tijd nog, maar niettemin, het was de hoofdstad, en ook de bedoelde hoofdstad vanaf het begin van het rijk van Alexander de Grote. En daarna kwam al nog maar één rijk ertussendoor, en dat was het Romeinse Rijk. Maar van het Romeinse Rijk staat dan ook in Daniël 7, het is verschillend van alle anderen. U weet wel, dat beest met die krijgt ook geen naam. Die heet niet een leeuw of een beer of een luipaard, maar het heet gewoon een schrikkelijk monster. En met ijzeren tanden enzovoort. En het was verschillend van alle anderen. En dat komt omdat het eigenlijk ook Babel is. Dat is waar, het is eigenlijk ook Babel. Alleen die naam draagt het niet. Kortom, het is ook Babel, maar dan undercover. En als je dus in Rome Babel ziet, althans in een bepaalde fase van de geschiedenis, heb je volkomen gelijk. Maar het is een beetje out of order. Dat wil zeggen, het is buiten de normale reeks. Maar in de toekomst zal Babel alsnog de hoofdstad van een wereldrijk zijn. En dat is niet het Romein, dus niet op basis van Rome en dus Europa, maar het is op basis van het Midden-Oosten. Het is namelijk het herstelde rijk, wederopgericht, het genezen rijk van Alexander de Grote. Dat is die profetie over die had 7 koppen. Maar 1 was tot de dood verwond, maar werd genezen en iedereen verbaasde zich daarover. Dat was de 5e kop. Ja, dit was het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat is het laatste rijk dat Babel als hoofdstad had. En dat brak af, omdat de man overleed. En toen viel het rijk uiteen. Ja. Dat is een goede reden voor. Het was ook nog niet de tijd voor een herstel van Babel trouwens. Maar dat komt in de toekomst alsnog. En profetieën over de ondergang van Babel. Ik zeg het nu, ik zal het later nog wel eens een keer zeggen. Profetieën over de ondergang van Babel zijn er nogal wat in de Bijbel. Maar ze zijn nooit vervuld. In ieder geval niet letterlijk. Want Babel is nooit verwoest geworden. De hele geschiedenis door niet. Wel afgebroken. Ontluisterd heet dat. Ontluistering van Babel heet zoiets. Omdat die inwoners van Babel waren nogal arrogant in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Hoogmoedig enzovoort. Ze waren de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Maar de koning der Perzen kreeg er zo de pest over in. Dat hij zegt, zal zijn lesje leren. En hij heeft de hoofdstad verplaatst van Babel naar Den Haag. Naar Persepolis. In Nederland heb je toch ook zoiets? Amsterdam wordt toch geacht de hoofdstad van het land te zijn. Maar de regering zetelt er niet, hoor. Die kijken wel uit. En die Oranjes helemaal wel. Die hebben nooit op goede voet gestaan met... Andersom trouwens. Amsterdammers hebben nooit op goede voet gestaan met het Huis van Oranje. Want die Amsterdammers zouden het land wel besturen. Vanaf die grachtengordel. En iedereen die het hoog in de bollen heeft, die gaat zich nog vestigen in de grachtengordel. Hè? En dan mag het ook wat kosten, als je het hoog in je bol hebt. Ja, want van daaruit zouden de rijke heren het land wel besturen. En dan hadden ze die prins van Oranje-Nassau niet bij nodig, dus die moesten ze niet. Zo is het altijd gegaan. En altijd gebleven. Dus die van Oranje-Nassau, die hebben het maar gewoon gehouden bij de Haag. Bij het Haagje, het Haagse Bos. Enzovoorts. Zodat de regering van Nederland zetelt in Den Haag. En Amsterdam is ontluisterd, als je het mij vraagt. Maar het is een goede uitbeelding, goede illustratie van de situatie van Babel. Alleen Babel is in de loop der tijd helemaal verlaten geworden. Want als het niet hoofdstad is, wat moet je er dan nog? Zo is dat gegaan en zo is het langzamerhand tot een woestenij geworden. Tot een bouwval, een steenhoop enzovoorts. Maar in onze dagen is het al aardig onderweg naar herstel. En als die Arabieren en die Mohammedanen het ooit een keer eens worden zeggen, nou gaan we een groot rijk stichten over de wereld, waar zullen we het bestuur vestigen? Wat dacht u? Niet in een van de bestaande hoofdsteden, want dan krijgt een van de bestaande landen het primaat. Dat kunnen ze niet hebben. Dat is geen goede politieke oplossing. Dus ze moeten een stad uitzoeken die zo'n functie nu niet heeft. Maar wat nemen ze dan? Iets met uitstraling, met allure, met geschiedenis, met decorum. En dan kiezen ze voor Babel. Geef garantie, dat gaan ze doen. Echt wel? Ja. Zo simpel is dat. Hoef je niet over na te denken. En dan volgt dus hier in de Bijbel een profetie over Babel, die dan ook uitloopt in hoofdstuk 14, want ik moet dringend ophouden nu. Het loopt uit in hoofdstuk 14 op een profetie zelfs, niet maar over Babel, maar over de koning van Babel in vers 4. Maar de koning van Babel in Jesaja 14 vers 4 is diegene die uit de hemel is nedergeworpen, dat is vers 12. En uiteindelijk ook in de hel wordt nedergestort, vers 11. Kortom, dat is de duivel en personne. Heb je dat? Dat is de duivel zelf. Dat is de eigenlijke koning van Babel. Op de hoogste etage, zal ik maar zeggen. En u weet hoe dat zit. Als de duivel op aarde geworpen wordt, is Openbaring 12. Dan kennen wij hem als de valse profeet, ook als een beest trouwens. En volgens Johannes kennen wij hem als antichrist. Maar dat is hem. En als die hele periode voorbij is, als de tijd is voor de 1000 jaar om zo te zeggen, brengt de Heer Jezus een, in de dag des Heren alsnog het uiterste, het laatste oordeel over Babel. En daarom eindigt Openbaring daar dan ook min of meer mee. Hè? Dat wil zeggen, de geschiedenis van oordeel over de mensheid eindigt met uitgebreid, bijna 2 hoofdstukken, ja, minstens 2 hoofdstukken, met de val van Babel. En daarmee het binden van Satan voor 1000 jaar enzovoorts. Zodat we hier in deze hoofdstukken van Jesaja grote sprongen maken. Aan de ene kant de terugverzameling van Israël. Aan de andere kant een oordeel over Babel dus. En daarmee over alle volkeren en al hun godsdiensten in alle tijden vanaf Nimrod. Strikt genomen eigenlijk vanaf de zondvloed. Maar vooruit, over alle volkeren, tot aan de dag des Heren. Want voor de goede orde, die dag des Heren wordt hier genoemd ook, hè, in 13 vers 6 en in 13 vers 9. En in 13 vers 13 heet het de dag zijns hittigen toorns. Dus je kan het niet missen, het gaat wel degelijk over de dag des Heren. En waar die nog steeds niet is aangebroken, is er dus een profetie over een toekomstig oordeel over een wereldrijk in het gebied van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad. En vandaar dan ook dat in de droom van Nebukadnezar die steen, geen ander volk dan Israël is dat, hè, dat die steen niet maar valt op de 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem, maar die steen vermaalt het hele beeld, inclusief het gouden hoofd. En dat was Babel. Bovendien, als het hoofd Babel heet, hoe heet dan de rest van het lijf? Hoe je het ook noemt, maar het is in ieder geval Babel. En dat is het dus. Hè? Dus impliciet, het oordeel over Babel is impliciet een oordeel over alle volkeren. Daar komt het op neer. Maar goed, meer daarover een volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw profetisch woord. Wij danken u voor het bijzondere voorrecht dat wij zonder enige aarzeling de toekomst tegemoet mogen zien, omdat u ons die bekend maakt in uw woord. We mogen die toekomst kennen op grond van uw profetisch woord en in het bijzonder ook op grond van de beloften die u gedaan hebt. In het algemeen, maar in het bijzonder zelfs de beloften die u gedaan hebt aan ons, uw kinderen, leden van uw gemeente en van uw lichaam. En we danken u dat wij mogen uitzien onder onze omstandigheden naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En tegelijkertijd ons mogen realiseren dat die wereld om ons heen chaotisch en duister is, maar dat dat altijd al zo geweest is en dat het noodzakelijk moet leiden tot een oordeel dat u over de volkeren zult brengen. En we mogen daar naar uitzien, omdat we u kennen als die God die niet alleen maar wat spreekt en wat zegt, maar die daadwerkelijk zich houdt aan zijn woord. Een God die gedemonstreerd heeft in het verleden om in staat te zijn zijn woord gestand te doen. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Ons vertrouwen mogen stellen op u die zich gemanifesteerd hebt als een geloofwaardige God. Iemand die niet verandert en wiens woord stand houdt in eeuwigheid. En waar we daaruit leven, mogen wij ons uw eigendom weten en ons toevertrouwen aan u, aan uw zorg en ook aan die kracht die u in ons volbrengen zou. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.